Dit is Hour of Power. De ster wijst ons de weg. En daar spreekt Sheila Coleman Schuller straks over in de Crystal Cathedral. De ster van de geboorte van Christus. En wat geweldig dat we dat in deze komende weken mogen vieren, ook in Hour of Power. Bonnie St. John werd met een afwijking geboren aan haar been. En dat moest later geamputeerd worden. Maar ze is Olympisch kampioen geworden. Een prachtig verhaal over doorzetting en doorzettingsvermogen vanuit je geloof. En daarover praat ook Karel Noordzij. In het verleden was hij president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Maar dit wordt een persoonlijk verhaal over het verlies van zijn vrouw. En veel muziek in de Crystal Cathedral natuurlijk. Kerstmuziek, onder andere van het Azusa Pacific Handbell Choir. En dat wordt natuurlijk echt genieten. En nog even heel persoonlijk, ik ben de afgelopen tijd in Amerika geweest voor intensieve behandeling van mijn hand. En uw gebeden en uw liefde en uw kaarten hebben me ongelooflijk geholpen. En ik kan gelukkig weer, hoewel ik nog geen gevoel terug heb, alles bewegen. Ik ben echt buitengewoon blij en dankbaar. Ook voor uw en jouw medeleven. Dat heeft me echt diep ontroerd. Wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
If you're visiting from out of state, welcome to California and welcome to the Crystal Cathedral. And if you've watched the Hour of Power, this is where it happens. And you are a part of a people gathered in a place where you will hear a message through song, spoken word, through scripture, and through the silence. Oh, God, thank you that you built this place for us to come together week after week. Oh, God, thank you for the silence. Oh, God, thank you for the sights of holiness. Oh, God, thank you that he still lives, born 2,000 years ago, died on a hill called Calvary, put in a tomb behind a heavy rock. And here we feel him alive. Thank you, Lord. Amen.
Oh, Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. The shepherds watched their flocks by night. They saw a bright new shining star and heard a choir from heaven sing. The music came from afar.
The scripture lesson this morning is from the Gospel of St. Matthew, chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem, and they asked, Where is the one who's been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. And the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. This is the word of the Lord.
Thank you.
And now, it's my pleasure to introduce to you today a tremendous, tremendous guest. Her name is Bonnie St. John. I met her twice before on national ski slopes, where she won an Olympic medal. She became the first African-American woman to win an Olympic medal in skiing. And she graduated from Harvard with honors and Oxford. She is a Rhodes Scholar. She won numerous awards as an IBM sales rep. She served as director of the National Economic Council for the White House. Impressed I am. Yes, she's here today to share with us her new book, Live Your Joy. Please welcome with me Bonnie St. John. You don't limp at all.
You don't either.
Is your amputation is your amputation below the knee or through the knee?
Above the knee.
Above the knee.
Just like your daughter.
Yes. Well, I met you twice at the Olympics.
Right.
So fantastic.
I'm so excited to be here today.
Are you?
Oh my gosh, yes. To be here inside the Crystal Cathedral.
Tell us, one leg, what happened?
Well, the growth was stunted in my leg when I was born. They looked normal. My mom thought it was going to be normal. And so you get a baby and you think, here's my baby. But the doctor tells you we have to cut off the leg. Because as I grew, the leg wasn't going to grow. If they hadn't amputated, my foot would be sticking out where my knee was. So I spent a lot of time in my childhood going in and out of hospitals. I was as a 5-year-old, as a 10-year-old, and in high school.
As your body was growing, you had...
Well, no, it was different complications. They had to go back and shorten the leg again because it grew more than they thought it would. But I ended up going through a lot of pain and a lot of surgeries.
My daughter, Carol, had a leg amputated. You and Carol, I think, skied together.
We did. We raced.
Carol said to me, you, when he said, John, is my biggest challenge. We won't say who won. We'll pass that. But what is your book about?
Live Your Joy is, it wasn't easy for me to live my joy. Not only did I spend a lot of time in pain because of the leg, that's easy to see, but inside I was abused, sexually abused by my stepfather for years and years, and that causes scars you can't see. And we know so many people have those scars you can't see. And so people think, oh, she looks so joyful and she's won medals and she's achieved all these things. But really finding joy was a struggle for me. So in the book, I talk about struggling to learn to live my joy. And so many people are struggling to live joy, especially with this economy now. People are really having a hard time. And so it's important to know, how do we get back to joy?
How do you start?
For me, of course, God is so important because God is always trying to give us that joy. And what I learned is that we learn to block that joy in so many ways, so many behaviors and attitudes and beliefs we have, we block God's joy. And so I talk about how to become more positive, how to be a more helpable person, how to receive help not only from God, but God keeps sending us all these people to help us and we block it out.
Why?
I think we're scared. Sometimes we try to control. I know I try to control things myself, but learning to be humble and how to open my heart. I had to heal my heart. I had to pray for years and just let God teach me love.
So being without a leg isn't something you learned as much as something you were born with.
True. I didn't get a leg. We don't always get everything. No. And sometimes we worry so much about our circumstances. We think, I'll be happy when I get my job back, or I'll be happy when I get a man back. But it's really about letting God give us joy now. This is the day the Lord hath made. Let us rejoice in it. He didn't say, wait for a better day.
That's very good.
He said, today. Yeah. And so when we let God give us joy today and we start from there, then the circumstances can change.
Right.
The circumstances don't bring us joy. We have the joy, and that changes everything. And so people can remember that right now.
Very
That's
insightful.
The most important thing. I have a special gift that I want to give people too, is I'd love everybody to buy the book, but even if you don't have any money right now, you can download this free devotional that gives you Bible verses and discussion things you can do. You can pray with a friend who's struggling to find their joy. So if you go to my website, just BonnieSt.John.com, and you click on the picture of the book, you can download the free devotional and go out and start being proactive to get your joy now and get closer to God and get the joy that God has waiting for all of us right now, regardless of your circumstances.
You know, your face just shows it. You glow, and you've been through it, a lot of stuff. Abuse, we that, won't go
you know,
through.
You know, that's God's real gift for me, is even though I've had so much pain in my life, is to be able to say to you, no matter how much pain you're in, I've been there, and you can still find joy, and God can give you that joy right now if you let him. That's such a gift God has given me, to be able to tell people with authority, God has joy for you right now.
Three medals, show us.
So we have two bronze and a silver. And I was bronze in slalom, bronze in giant slalom, and the silver was the second fastest woman in the world on one leg, and the first African-American to win an Olympic medal in skiing.
Wow.
Praise God.
That's great. The book, Bonnie St. John, Live Your Joy. Thank you very much.
Op 20 december organiseert Hour of Power een sfeervolle kerstsamenzangavond in Apeldoorn. U kunt genieten van de ontmoeting met elkaar en prachtige muziek die verzorgd wordt door de Amsterdam Staafband en Staafzongsters van het Leger des Heils. Voor u treden op tenor Jacob Schenk en Gerben Schenk op mondharmonica. Alle staan onder leiding van dirigent Marcel Koning. Natuurlijk gaan we samen prachtige kerstliederen zingen en het Ere zij God zal dit jaar niet ontbreken. Kom op 21 december voor een avond vol warmte en saamhorigheid naar de Grote Kerk in Apeldoorn. Vier kerst met Hour of Power. Reserveer nu uw kaarten en geniet van een sfeervolle kerstsamenzang met Hour of Power.
Wat geweldig om over een week, dinsdag over een week, samen in Apeldoorn die prachtige grote Lolaankerk te kunnen zingen. Die oude vertrouwde kerstliederen samen met het Leger des Heils. En we hopen velen van u en van jou daar te zien. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Kerst is een blijde gebeurtenis, maar ook een tijd van reflectie waarin je terugkijkt op het afgelopen jaar, op wat er gebeurd is. En velen van u zullen onder ogen moeten zien dat iemand verloren hebben, ernstige ziekte. En mijn goede vriend Karel Noordzij zit hier vanmorgen om te praten over het verlies van zijn lieve vrouw Sophie. Even de introductie. Karel was directeur bij Schiphol, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Vervult nu nog een aantal commissariaten. En Karel, maar waar we het vandaag over gaan hebben is dat je als mens een tragedie hebt meegemaakt. Namelijk een paar maanden geleden het verlies van je geliefde
Sophie,
vrouw.
Ja. Ja, het is heel gek. Men zegt wel eens van dat eerste jaar is het eigenlijk een heel erg gek rouwjaar. Omdat alles de eerste keer is. Dus ook kerst is voor ons nu de eerste keer voor ons en voor mijzelf en de kinderen. Maar ik moet zeggen, die periode die we achter de rug hebben was ook heel droevig. Maar was ook wel heel mooi, moet ik eerlijk zeggen.
Mooi in de zin van?
Nou, omdat wij toch een hele band hebben opgebouwd. Niet alleen met Sophie. Maar ook met de kinderen, omdat die de laatste maanden ook continu hebben we haar thuis mogen verzorgen. Ze was steeds heel goed bij kennis, dus we hebben ook met haar gepraat. Ik heb haar ook voorgelezen uit prachtige boeken. En één boek zal jou herkennen, dat is het boek van Harry Nouwe, Eindelijk Thuis.
Ik herinner me dat ik jou een keer belde om te informeren naar je vrouw en dat je zei, nou, ik ben net met Sophie aan het lezen uit het boek Eindelijk Thuis. Dat raakte me diep. Welke ziekte leed je vrouw?
Ze had alvleesklierkanker en ze heeft dus 2 jaar geleden, wat werd het bericht dat ze moest geopereerd worden, dat was een hele zware operatie, is ze fantastisch doorheen gekomen. Toen dachten we, nou, het is bijna goed, toen moest er toch nog wat, er moest chemo komen, dat vond ze verschrikkelijk. En dat was een jaar geleden, iets meer dan een jaar klaar, en toen dachten we, nou, en nu gaan we nog met allerlei aanvullende therapieën gaan we door. Maar dat heeft uiteindelijk niet geholpen en toen heeft ze dus vorig jaar september te horen gekregen, het is helemaal uitgezaaid in je lever en je hebt eigenlijk nog maar tot kerstmis. Maar ze heeft het tot na Pasen heeft ze geleefd. 8 april is overleden.
Hoe beleef je dat zelf? Als je met iemand waar je zo hecht mee verbonden voelt, heel goed huwelijk, fijne kinderen. Als je zo iemand moet opgeven, terug moet leggen in de handen van God, neem ik aan.
Ja. Het prachtige voor wat mij is overkomen is dat ze er open over was. We hoefden niks te verbloemen, we konden alles spreken met elkaar. Dat heeft die band tussen haar en mij heel erg verdiept. Dus in die zin was het een mooie periode. En zij was ook niet bang. Ze heeft niet het hoofd in de schoot gelegd, ze heeft heel hard gevochten. Maar ze zei op een gegeven moment ook, ik denk dat ik door de genade van God ben aangeraakt. En u wil geschieden. En dat wilde niet zeggen dat ze passief was, maar wel dat ze uiteindelijk vrede had.
Ik heb hier de indrukwekkende liturgie van de rouwdienst, of wat ik heel mooi vind, hier staat dankdienst voor je vrouw. Die prachtige foto. Je leeft dan samen in de zekerheid dat je elkaar gaat verliezen.
Ja.
Maar kun je daar overheen kijken, over de dood, samen?
Ja, het was zo mooi. Ik geloof heel, en dat troost mij ongelooflijk, ik geloof heel erg dat ze in de hemel is en dat ze het heerlijk heeft. Want als ik af en toe aan die laatste maanden denk, dan denk je aan het lijden, dan zie je de strijd en dan zie je de pijn. En dat is niet goed, althans dat is vervelend. Maar ik troost mezelf met de gedachte dat ze in volle heerlijkheid en in heerlijk geluk in de hemel is. En dan slaap ik ook heerlijk in.
Ja, boven de kaart staat ook, ik heb je in mijn handpalmen gegraveerd. Ja, ja. Waarom?
Nou, zij deed veel met handen. En zij voelde zich veilig in de handen van God, zal ik maar zeggen. En daarom hebben we deze tekst. Heeft zij zelf nog. Het gekke is dat het natuurlijk heel vreemd is, want ze heeft zelf een heleboel meegedacht en meegeorganiseerd. Altijd niet georganiseerd, maar wel gedacht over de inrichting van haar eigen dankdienst.
Ja, ja.
En in het begin was dat heel confronterend. Als je samen met de begrafenisondernemer moet praten over het uitzoeken van een kist bijvoorbeeld. Dat lijkt heel gek, maar ik was toen doodmoe daarna.
Ja.
En omdat je dat is zo onwerkelijk. Maar goed, daar zijn we natuurlijk aan gewend. En dat voorlezen van dat boek van Harry Nouwe, dat was prachtig. Omdat daar zo naar voren kwam dat de ene verloren zoon, dat was de jongste. Daar herkennen we ons allemaal in. De andere verloren zoon was de oudste. Herkennen we ons ook allemaal in. En God de Vader, waar Harry nou van zegt, die is ook de moeder met die 2 verschillende handen. Daar hebben we ontzettende troost aan gehad. En met name aan het feit dat de liefde van God onvoorwaardelijk is. Ze hoefde niks te bewijzen. Ze hoefde zich niet te verdedigen. En dat was voor haar en ook voor mij een geweldige troost.
Je hebt de uitzendingen gezien van Harry bij Oude
Power. Ja, ja, ja.
Wat blijft jou daarvan bij?
Nou, het belangrijkste daarvan van wat me bijblijft, er zijn natuurlijk 3 prachtige preken geweest. De eerste preek, daar zegt hij uiteindelijk, God's love is the first love. Dat is nog de liefde voordat je geboren was en als eerste. En die is veel volmaakter dan zelfs je vader en je moeder kunnen geven, want die kunnen jou soms zo onhandig lief hebben, waardoor je zo gekwetst wordt. Maar God heeft je onvoorwaardelijk lief. Die heeft je al vergeven. En dat was een ontzettende troost. En dat is dus de parallel met dat boek, maar ook met die preek. En dat, ik heb nog veel meer mooie dingen onthouden, maar dit was wel heel kenmerkend.
Ik heb je een aantal keren het woord troost horen uitspreken. Wat betekent dat voor jou? Wat betekende dat voor Sophie?
Ja, ik heb daar heel veel van geleerd. Want het zijn natuurlijk de momenten dat je probeert troost te geven. En wat ik dus meemaak, en wat ik eigenlijk ook merk bij mezelf, als iemand pijn heeft, dan probeer je dat natuurlijk altijd weg te brengen met een pilletje, een zalfje, een pleister. En dat is prima, dat moet ook. Maar de echte pijn, die kan je niet op die manier oplossen. En dat hoeft ook niet. En dat gebeurt vaak dat mensen dan met mooie woorden iets gaan proberen te zeggen, om te proberen die pijn weg te halen. En dat kan zelfs niet, denk ik. Sophie heeft ook een paar keer gezegd van, ik moet dit alleen doen. En ik hoop dan altijd, en dat was ze haar toch wel vertrouwd, dat ze het met onze lieve Heer deed. En ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik dus na het overlijden van Sophie zat ik ergens op een bankje in een park, prachtig park. En toen zat ik alleen, ik wilde alleen zijn. En toen kwam er iemand van de groep waar wij mee waren op me af en die ging naast me zitten en die zei, Hoe is het met je? Toen zei ik, ja, ik voel me eenzaam. En die begon toen te vertellen over, ja, we zijn allemaal één met je en we zijn samen en één. Er waren prachtige woorden, maar die drongen absoluut niet tot me door.
Wat je nodig had, was dit.
En wat ik nodig had, was een troostende hand en niet een troostend woord. En daar heb ik zoveel van geleerd, omdat het is heel belangrijk dat je hoeft niet zoveel te zeggen om mensen te troosten. Je weet het ook niet, maar zeg maar gewoon, ik weet het niet en ik ga naast je zitten, ik hou je hand vast. Dus een troostende hand kan vaak veel beter zijn dan een troostend woord.
Ik kan erover meepraten. Ja. Ik heb al zoveel troost gekregen rond deze hand. Dat is ongekend. Je zei net, en dat raakte me, dat Sophie zei, ik moet mijn eigen weg gaan in het lijden. En dat kan ik alleen maar zelf. Hoe is jouw lijdensweg daarin geweest? Want je lijdt ook. Had je moeite met God? Was je boos op hem?
Nee, er is dus heel veel strijd geleverd door Sophie, maar niet strijd met God. Die heeft echt gezegd van, ik voel me aangeraakt door de genade van God.
Prachtig
en voor
dat,
ons
he?
Was dat ontzettend fijn, omdat wij met haar erover konden praten. Ze was er open in. En hoe ik dat heb ervaren, het was zwaar, het was heel vermoeiend. Maar toch heeft zij het voor ons makkelijk gemaakt. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En nu is het zo, op dit moment, hoe verwerk ik het? Ik heb het af en toe veel te druk. Dan zit het in mijn karakter, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar af en toe heb ik ook heel erg bewust zin om alleen thuis te zijn, alleen te eten, een tijdje alleen te zijn om dat te verwerken. Want anders dan wordt het alleen maar wegdrukken van het verdriet. En dat moet je ook niet doen. Dat is wat zoals het nu is. En er zijn momenten dat je thuis komt, dat het prima is. Maar er zijn ook volstrekt onverwachte momenten dat ik thuis kom en dat ik echt, dat ik dat verlies voel. Dan ben ik alleen in dat kale huis en dan is er niemand om te ontvangen. Dat is af en toe lastig. Maar dan denk ik dus aan Sophie die het heerlijk heeft. En dan helpt dat. Na afloop van het overlijden hebben we dierbare brieven gekregen. Dat was werkelijk fantastisch. Dat helpt ook. Maar er waren een paar brieven bij. Die hadden het over hoe ongelooflijk goed Sophie hen had geholpen. Want zij is coach en ze heeft dus dan als danstherapeute heeft ze heel veel gedaan met mensen. Dat vond ze zelf heel normaal. Maar toen ik die brieven las, van dat Sophie hun leven had veranderd, toen voelde ik me ongelooflijk schuldig dat ik daar haar niet eerder in had erkend. Dat ik daar wat luchtigjes altijd met haar overheen gelopen was. Ze had het zelf ook niet zo erg in de gaten, maar ik voelde me ontzettend schuldig. En dat speelde zich af op een zaterdagavond en ik zette de volgende ochtend, ik was een beetje te laat voor de kerk, dus ik zette nog even de Hour of Power aan. En op dat moment zegt Sheila Schuler, de dochter van de oude dominee Schuler, die zegt de woorden, lieve mensen, maar u moet begrijpen, God heeft ons al lang vergeven. Nou, dat heeft me zo'n troost gegeven op dat moment, omdat dat schuldgevoel, wat misschien volstrekt onterecht was, maar dat voel ik, toen dacht ik, oh ja, gelukkig. Nou, dat was fantastisch. En dat kwam op het goede moment.
Ten slotte, wat zou jij aan mensen willen zeggen die door een gebeurtenis dit jaar troosteloos zijn en geen troost zien?
Ja, Ik hoop dat mensen eroverheen komen dat ze het gevoel hebben, waarom overkomt mij dit? Dat weten we niet. Je kan de omstandigheden, je kan alleen je antwoord daarop, je houding daar ten opzichte van, kan je veranderen. En daarmee word je geholpen doordat je moet weten, in mijn ogen, dat de liefde van God onvoorwaardelijk is. En dat ook degenen die nu in de hemel zijn, daardoor geholpen worden en dat wij daar ook geholpen door worden.
Karel, mag ik je heel hartelijk bedanken dat je hier vanmorgen was. Wil je graag ons magazine meegeven.
Dankjewel.
En kerstcd.
Oh ja.
Kun je die spelen als
ja.
je...
Ah, geweldig.
Aan het kerstdiner zit. En het boek Liefde en Leven.
Oh, ja, oké. Daar hebben we net een aankondiging van gekregen.
Ja, kijk. Ja. Nou.
Wat mooi. Hartelijk dank.
Hele goede kerstdagen.
Dankjewel.
Ondanks alles. En wij gaan terug naar een oproep aan u naar de Crystal Cathedral.
Elke zondag spreekt Hour of Power vele duizenden kijkers aan met een positieve en inspirerende boodschap. Dit kunnen we alleen doen dankzij de donateurs die ons trouw steunen. U vindt bemoediging en inspiratie in onze uitzendingen? Dan wilt u toch ook dat Hour of Power iedere week op de televisie te zien blijft? We hebben 1000 nieuwe donateurs nodig. Voor slechts €1,25 per week levert u al een structurele bijdrage aan onze missie. De boodschap van geloof, hoop en liefde blijft mensenharten raken. Als u nu besluit ons te steunen, ontvangt u bovendien als blijk van onze dank een prachtig geschenk: Liefde en Leven. Een boek met persoonlijke verhalen, gedichten en foto's, waarin directeur Louis Paul u meeneemt op reis door 10 jaar Hour of Power. Tegenover thema's als schuld en schaamte ontdekt u Gods unieke genade en vergeving. Bent u nog geen donateur van Hour of Power en hebben wij u nieuwsgierig gemaakt naar dit unieke boek? Besluit dan nu om donateur te worden en ontvang dit prachtige boek geheel gratis. Kijk voor meer informatie op www.hourofpower.nl of bel ons 035 538 0588.
My husband and I love art, and we raised our boys to love art. And so when they became young men, almost men, we decided it was time to take them to Europe and see the real masters. Now, Jim and I decided that we would just do a 2-week vacation, and we'd do 1 week in Amsterdam and 1 week in Paris. And we would go by ourselves. We didn't want a tour bus and a tour guide pushing us and rushing us along. And they said, "It's okay, Mom. It's okay, Sheila. You can show the way. Go down to Barnes & Noble, go buy a guidebook, and study up. You can be our tour guide." Well, I was a little nervous about it, but I thought, well, they probably speak a lot of English in Amsterdam and Paris, and it'll probably be okay. So I went down to Barnes & Noble, and I got a guidebook. And I read it and I studied it on that long transatlantic flight to Amsterdam. But let me tell you, when we landed in Amsterdam and I looked at the signs, I could not read a single one. The machines that we were supposed to change our money in, I didn't know where to begin. They didn't look anything like the machines in the book. I looked at my phrases in the back of the book and I was feeling hopelessly lost. And when my sons came gathered around with all of the luggage and baggage, and they said, "Mom, now what?" "I don't know. I'm lost. I'm the navigator, but I'm lost." Well, we managed to find our hotel, and that was a gruesome story in and of itself. We don't have time for that. But we started to feel comfortable in Amsterdam after a few days, and then my boys said, "Hey, let's go rent a car," because Vermeer was born in the city of Delft. And that's only 30-some miles, just like 32, 33 miles from Amsterdam. We can do this. We can rent a car, and we can go out to Delft for the day. And we were also going to go see Gouda, or as they pronounce it in Amsterdam, Gouda. Gouda. And so, but we had a heck of a time finding Delft. First of all, we had a heck of a time getting a car. It's not easy getting a rental car in Europe. We actually left our passports back at the hotel, had to go back and get them, and then come back to the rental car. Now, we are big people, we Colemans. I'm 6 foot tall. My sons range in height from 6'2 to just under 6'8. And have you seen the size of cars in Europe? Well, the biggest car we could find to rent was a minivan. And I got thrust into the front seat with a map, but we were all in there with our little, you know, knees up to our chins. And Jim hands me the map and he says, "Okay, Sheila, you're the navigator. We're going to find Delft." And he takes off, and I'm still looking at the map, which is all in Dutch, and I don't know where we are and where to go. And the signs and the exits are coming at me fast and furious. Is that our exit? I don't know. Where are we? I don't know. Did we miss it? I don't know. I can't read the signs. I can't read the map. Meanwhile, we're zipping along the motorways. I thought sure I'd see a sign that said, "Delft, this way." I saw 6 signs that said, "Delft, this way." Which one to take? It took us almost all day to find Delft, lost in a foreign country, not speaking the language. Have you ever felt that way? Have you ever felt lost, not knowing where to turn, where to go? Well, I was lost again this past week. Here in America, where I could read the signs and speak the language. And my colleague and I, we were headed from Escondido to Oceanside, but we were talking. And we forgot to pay attention to where we were going. And the next thing you know, I've looked up and I said, "Carol, did we miss our turn?" "I don't know, Sheila, did we?" "Well, I don't know, did we?" "We didn't know." I said, "Look for a sign. Where are we? Look for a landmark. Where are we?" I said, "Carol, that sign we just passed said Fallbrook. We're heading towards Temecula. We're nowhere near Oceanside. We're nowhere near Aliso Viejo. How do we get there?" "I don't know." Are you paying attention to where you're going? If you're not, don't be surprised if, like me, you end up lost. Yes, yes. You need to know where you're going, and you need to pay attention, and you need to focus on that. So do you know where you're going? Do you know why you were born? Do you know why you're alive? Do you know what you're living for? Is it something you are willing to die for? Is it something that you're keeping your attention, focusing your attention on, not neglecting that goal? Well, maybe you know what it is. Maybe you know what that goal is. But you don't know how to get there. Or you don't know the best way to get there. And then, maybe you're like me, I like to have a tour guide. I like to know that I'm following somebody who knows how to get there. I want to follow somebody who knows the best way to get there. When my sons were little, they didn't like devotions. We'd bring out the Bible and we'd try reading the Bible and they'd poke and kick and tickle and I kept saying, stop that, stop that, stop that. And I started thinking, oh my goodness gracious, we're doing more harm than good with these family devotions. So I decided we'd make games out of it. So when it was time to learn about the shepherds and the sheep at the Christmas story, I roused my sons and I said, come on boys, we're going to go outside and we're going to play shepherd and sheep, follow the leader. And I'll be the shepherd and you be the sheep. And we went in the backyard and we went around trees and we went up, you know, over rocks and different things like that. And I heard myself say to them, you'll get to be the shepherd. It'll be your turn in just a minute. But it's important for you to learn how to follow before you learn how to lead. It's important to learn how to follow before you can learn how to lead. And it's important to follow somebody who knows the way. So who are you following? With this one life that you have, who's leading the way for you today? Well, I believe in following a wise man. And the wise men in the Christmas story were astrologists. They studied the stars. And lo and behold, those stars revealed that a new king, the King of Kings, had been born in a land far away. They had to go see this king. It was the King of Kings. The stars said this was an earth-shattering thing that had never happened before. It was historical. And they didn't want to miss it, so they got their caravan together. They got their gifts together. And this new star that appeared, this divine guiding star, not a satellite star wannabe, like GPS and MapQuest, but the divine star of God that he birthed in the heavens, that's what they followed. They followed God's guidance until it came and rested over the place where the Christ child was. They didn't have a map. They didn't have a guidebook. They couldn't speak the language. They went into a foreign country. But they followed God's star. And then when they saw the Christ child, they fell on their knees. They came face to face with God. Have you ever come face to face with God? And they worshiped this baby. And they gave him their gifts. Gold. You all know the gifts. Gold. Because he was royalty. He was the King of Kings. Frankincense. Because he was the new high priest. People now could have a direct connection with God because Jesus was born. And myrrh. Myrrh, because myrrh was the spice that's used to dress the dead. It was a foreshadowing of the fact that this Christ child had been born to die. He came to give his life for you and for me. Have you come face to face with God? Have you come face to face with Jesus Christ? Do you know what it means to have him in your life as your Lord and Savior? Do you know why you're living? Do you know where you're going? Do you have that end direction in sight? Do you have that goal? A goal that you're willing to give your life for? If you let Jesus... If you let Jesus, the superstar, lead the way, I promise you, you will never, never, never be led astray. Hallelujah. If you let the star lead the way, you will never, never, never be led astray. Never. In researching and preparing for this message today, I called a friend of mine who is the science director for the Hubble telescope at NASA. And I called her and I said, Jennifer, what's this about the Bethlehem star? Do you know anything about it? How, you know, is it a confluence of planets or comet or what? What's the theories out there amongst you astronomers? And she said, I don't know, but I'll check with somebody, a man who is a top-notch astronomer at Harvard. And he emailed both of us back and said, don't go near it. It's a big mystery. We have absolutely no idea. So I'm not going to go there. But in the process, Jennifer sent me some pictures from the Hubble telescope of deep, deep space. And she said, you might enjoy looking at these pictures, Sheila, because in them, there's stars. There's a picture. And she says, you can tell the stars from the other heavenly bodies, like galaxies or planets or even gases and just stardust. She says, you can tell the difference because the stars are the ones that twinkle. Well, that sounds very elementary, doesn't it? The stars are the ones that twinkle. Well, I was looking at it really closely the other morning when I was praying over this message. And do you know what I saw when I looked at those stars? The stars, you can tell the stars are the ones that have a cross in them. Do you see the cross in the stars? And I say to you, the Bethlehem star, it's a mystery, but this I know. The Bethlehem star that leads the way to the Christ child has a cross in it because Jesus came to give us his life. If you follow the cross, if you let a cross lead the way, you will never, never, never be led astray. Jesus said, I am the way. I am the way. I am the way. Do you want to know the way? Do you want to know Jesus? He is here. He wants to be your friend. He doesn't want you to be lost. He wants to take your hand and he wants to walk you step by step to this beautiful life that he came to give to you. Jesus also said, I am the bright and morning star. In Jewish tradition, a morning star is the ultimate hero, the one who pays the ultimate sacrifice. And the morning star comes, it's the brightest star of all, but it comes to herald the end of night. Are you lost? Are you floundering in the dark? Does your life feel like you're in the night and you want it to be day? Jesus is the bright and morning star. For God so loved the world. For God so loved you. And you. And you. God so loved you that he came to earth so you won't perish. So you won't be lost. He came to give you life. Take it today. Accept him. If you let Jesus lead the way, I promise you, you will never, never, never be led astray. Let us pray. Almighty God, bright and morning star, shine your light in our lives today. Where we are lost, groping in the dark, flash your light into the farthest corners, illuminating the way we need to go. Where we are confused, not knowing where to turn. Provide direction, clarity, pointing the way toward your plan for us and leading us to the way to truth and life everlasting. Amen.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears. Yes. Yes. Until you come to stand before Jesus in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal light and life forevermore. Amen.
Wat een mooie verhalen iedere keer in Hour of Power, zo ook vandaag. Mensen die ieder op hun eigen manier getroost worden vanuit hun geloof in God. En God die liefde is. En dat staat ook volgende week dinsdag centraal als we samen gaan zingen in de Grote of de Lolaankerk in Apeldoorn. En ik hoop van harte dat u en jij aanwezig bent. En ook nog even onze speciale kerstuitzendingen. Op zaterdag 25 december de kerstnachtdienst uit Los Angeles vanuit de Crystal Cathedral. En op zondag de reguliere, maar ook fantastisch mooie kerstdienst. Volgende week hebben we als bijzondere gasten de Queen of Beauty, Marijke Helwegen. Die vertelt hoe zij innerlijk en uiterlijk beleefd. En schrijver kennen hem goed, Max Lucado, die in de Crystal Cathedral spreekt. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het meeleven met Hour of Power. Dat stellen we bijzonder op prijs. Een hele goede zondag toegewenst. En hoop u volgende week weer te mogen begroeten bij een nieuwe uitzending. Een fijne zondag.